Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Drinkprotocollen vanwege de hitte dit weekend in het betaald voetbal. Op weg naar de Eredivisie met Willem II-trainer Kevin Hofland. Ajax shopt nog even vrolijk door. En Europees een succesvol weekje voor Nederland. Dit is de AD Voetbal Podcast van 12 augustus. Het is trouwens vandaag de dag dat Willem II werd opgericht, 1896. Straks praten we met de trainer van Willem II, zoals gezegd, op weg naar de Eredivisie. Maar Johan Inan, we gaan vandaag met jou praten. Dat is niet het historisch feitje van de dag, als je dat soms dacht. Je dacht ook, ik ben er vanaf, hè?
Nee.
Oh, nee?
Want ik hou er nu rekening mee dat hij later in uitzending komt.
Oh, maar ik gooi hem alvast even erin. Kan je er even over nadenken, ja?
Oké.
Het historisch feitje.
Los van de competitie, die hier natuurlijk vele malen sterker is, maar gewoon alles eromheen. De professionalisme, hoe dingen hier uitgevoerd worden, ja, dat is gewoon vele malen
groot. Geef een voorbeeld.
Nou ja, als we bijvoorbeeld al naar een Champions League wedstrijd afreizen, dat de staf die erbij is nog groter is als de spelers die mee zijn.
Dat is in dit geval niet heel ingewikkeld, want deze speler is niet de grootste, dus dan is de staf al snel groter natuurlijk. Maar ja, waar het over gaat, gaan we straks nog doornemen. Ben jij al een beetje voorbereid op het drinkprotocol?
Nee, maar ik mag hopen dat ze daar de perstribune ook meenemen.
Maar ik denk dat het alleen voor de spelers is, maar die moeten halverwege de wedstrijden even wat drinken. Er wordt nagedacht door clubs over koelvesten bij de warming-up om iedereen koel te houden met die hittegolf. Het is eventjes alle hens aan dek, hè?
Ik vind het wel een goed initiatief, omdat je vaak bij dit soort dingen, die worden pas doorgevoerd op het moment dat het een keer goed misgaat. Dan gaan alle alarmbellen af en dan heeft iedereen zoiets van, wat kunnen we hier nou tegen doen? En nu zijn we het in ieder geval voor.
Ja, want gemiddeld genomen verliest een voetballer 1 liter vocht op dit soort dagen. Dus ja, die moet natuurlijk dat wel bijdrinken. Daarom hebben ze die hitteprotocollen ook. Inderdaad, koelvesten tijdens de warming-up. Ijsslurries tijdens de wedstrijd in de rust. Maar even ook voor jou, Johan. Rogier Hoek van Sparta, die zei bij ons in de krant, je kan zien, als je urine te donker is, dan moet je zo snel mogelijk bijdrinken. Dus dan weet je dat alvast morgen, overmorgen, als je een plasje doet.
Mooie tip ook voor onze luisteraars.
Precies, let er even op met die warmte. Goed, laten we het hebben over het voetbal. Het was, wat was natuurlijk bij PSV al een lekker weekje in de Champions League. Maar daar deden Twente en AZ even vrolijk aan mee, zeg, in die Conference League voorrondes.
Coëfficiënte Polonaise, hè?
Ja, maar ook gewoon echt leuke wedstrijden om naar te kijken. Het was een feestje.
Ik heb genoten van AZ. Ik vond, los van dat het die eerste helft was natuurlijk een haast een sprookje met 5 doelpunten. En dat je de vraag was vooral van, kunnen ze het nog ombuigen? Maar dat was na een half uur was dat al wel duidelijk. En bij rust stond het 5-0. De ene goal nog mooier dan de andere. Met een jeugdige AZ ook. Vond echt wervelend.
Ze hikte een beetje tegen die goal aan. En toen die eenmaal viel.
Ja,
toen waren ze los eigenlijk. Hè?
Ja, was bevrijdend. En je zag de spelvreugde ook. Ik heb echt genoten van jongens als die linksback. Die Milos Kerkes. Die erin klapte. En er overheen klapte. Hakon Evjen vond ik hele leuke dingen laten zien. Gianni Reinders vind ik sowieso een hele goede voetballer. Die nieuwe jongen van Meijerode vond ik nog wat ongelukkig, maar dan zie je de bravoure ook. Het was echt een hele mooie wedstrijd en een geweldig optreden van AZ.
Ja, en dan komt daarbij dat daarvoor speelde Twente.
Ik wel even, ja? Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat ze hiervan hebben verloren in Schotland?
Nou, dat had ik ook wel een beetje. Want het was inderdaad dat je deze ploeg in Schotland, dat je daar 1-0 van verliest, dat kan eigenlijk helemaal niet, toch?
Ja, tegen een stel Houten Klaassen, met alle respect. Nou ja, goed, ze hebben zich in ieder geval uitstekend herpakt. En dat schept ook wel vertrouwen voor wat komen gaat.
Ja, en Twente had ook een klein feestje in eigen huis in Enschede. Want die begonnen dan met een achterstand, maar die bogen dat ook keurig om. Ook daar mooie doelpunten, spelvreugde, alles zat er eigenlijk in, hè?
Met daar ook een uitblinkende nieuweling, die Tsolis.
Ja.
Die kan ook wel een bal in de hoek plaatsen. Het was even, die werd met Biltrom geraffel binnengehaald. Als een groot talent van Norwich. Heet ook een stunt te zijn. En dat zag je nu wel terug. Met vooral die laatste goal, die was echt heel mooi. De, ja, Twente had van die Serven heel weinig te duchten. Die mogen nu tegen Fiorentina. Dat wordt interessant. En op voorhand zou je zeggen van dat is een brug te ver. Maar ik zie ze het wel flikken, Jan.
Ja, nou dat ergens Twente staat, hè, op de een of andere manier.
Twente zit in die flow waarbij je zo'n stunt ook gewoon, die zie je ze ook voltrekken, zeg maar.
Ja?
Ze zijn heel moeilijk te verslaan. Het zit behoorlijk mee. Het steekt ook goed in elkaar. Ik vind de selectie heel goed in balans. Grotendeels ook bij elkaar gebleven. En dan zie je ook dat in zo'n eerste competitiewedstrijd, waarin ze in de eerste helft tegen NEC ja, ik vond de NEC echt stukken beter. En die hadden daar ook op voorsprong moeten komen. Maar die scoren dan niet. En dan zul je net zien dat Twente in de laatste minuut de overwinning pakt. En gewoon verder gaat waar het vorig seizoen gebleven was. En die lijn die trekken ze nu in de voorrondes van de Conference League ook door. En ik denk dat ze ook met het publiek erachter, ik kan het weten in Enschede, zie ik ze Fiorentina ook nog pootje haken.
Ja, en dat wordt wel interessant. De vraag is natuurlijk ook, is Saruki erbij? Want die werd, nou ja, in Eindhoven zingen ze Cody moet blijven elke thuiswedstrijd ongeveer. In de hoop dat Gakpo niet naar United of iets anders vertrekt. Maar die Saruki, die wordt natuurlijk ook de hele tijd toegezongen en geapplaudisseerd als hij dan gewisseld wordt in de hoop dat hij maar blijft.
Dat had wat weg van een afscheid, hè?
Ja, nou ja, of een soort steunbetuiging van blijf nou hier.
Dat had ik aan het eind van bij die wissel had ik.
Dat bedoel ik ook, ja.
Na de wedstrijd zag je die spelers hem nog even naar de harde kern toe duwen. We moeten zien hoe het loopt. Ik hoorde Mikos van de week in onze podcast zeggen dat Feyenoord nog niet is uitgewinkeld. Ik denk dat zij nog steeds hun zinnen op Saruki hebben gezet en dat het andersom ook zo is. Maar goed, Twente speelt dat spel ook. Je hoort Strooyer en Jans continu zeggen van dat bedrag wat is geboden, dat het bij lange na niet hoog genoeg is. Dus ja, Feyenoord zal flink wat water bij de wijn moeten doen. Willen ze ook met Saruki aan de haal gaan. Ik moet nog zien of dat rond gaat komen, hoor.
Ja, het punt is natuurlijk een beetje, de gok ga je als club nemen. Ga je als Twente de gok nemen dat je iemand in je selectie houdt die dan teleurgesteld is in het feit dat hij die stap hoger mag maken? Want hij was vorige week in Servië in de afloop van de wedstrijd wel heel duidelijk dat hij Feyenoord als een stap hoger ziet.
Ja, dat klopt.
Dus als een speler dat zegt, dan weet je ook dat een club eigenlijk verloren is, hè?
Dat is met veel spelers zo, hè? Dat op het moment dat ze gaan muiten, dat ze eigenlijk de club ook een beetje met de rug tegen de muur zetten. Zo van, moeten we met een paar miljoen minder genoegen nemen? Gaan we het risico lopen dat we een chagrijnige speler in de selectie hebben lopen, die mogelijk ook nog gaat etteren? Dat laatste zal denk ik meevallen. Dat is misschien een weekje of twee dat de speler teleurgesteld is. Maar op een gegeven moment als je weer speelt en je hebt de overwinning te pakken en je komt met je ploeg in die lekkere modus, dan ga je er ook wel weer in mee. En dan is het wachten op de volgende transferperiode. Zo loopt het vaak. Zo heeft Ajax dat een beetje met Anthony, hè.
Ja.
Waar ik nog steeds zoiets heb van, ja, weet je, hoe staat die jongen erin? Heeft hij zich erbij neergelegd? Of denkt hij van, misschien moet ik eens naar de clubleiding lopen en aangeven dat ik weg wil bij Ajax. Omdat die 80 miljoen die Ajax nu voor ogen heeft voor hem, ja, dat gaat geen club betalen.
Dat valt me wel op. Je noemt nu Anthony als naam. Aan de voorkant van het seizoen werd gezegd, nou, die Anthony, weet je, die gaat zeker geld opleveren en Ten Hag heeft interesse in hem. Maar daar waarbij je bij Cody Gakpo steeds meer clubs aan het rijtje geïnteresseerde clubs ziet toegevoegd worden, nu weer United, dat hem in de gaten houdt, is dat bij Anthony een beetje stil, lijkt het wel.
Ja, omdat het prijskaartje afschrikt, hè.
Want het is ook gewoon onderhandelbaar.
Onderhandelbaar, dan kom je in het gunstigste geval, denk ik, als Engelse club op 70 miljoen uit. Als Ajax daar al aan mee wil werken. En ik denk dat bijna alle Premier League clubs dat te gortig vinden. En kijk, bij Gakpo, daar is de vraagprijs, ik geloof 40, 45 miljoen. Je weet ook dat ongeveer het bedrag zal zijn wat je ervoor moet neertellen. United heeft Martinez gehaald. Daarvan werd afhankelijk gezegd, nou, 50 miljoen is die op te halen. Dat is uiteindelijk 57 plus 10 geworden. Ja, en ik denk dat heel veel clubs zoiets hebben van, ja, weet je, we vinden Anthony een geweldige speler. Maar om nou te gaan onderhandelen bij een vraagprijs van 80 miljoen, waarbij je weet dat je op 70, 75 uitkomt. Ik denk dat ze hem dat nog niet waard vinden.
Nee, en Ajax zit dus ook zo hoog in, omdat ze gewoon echt niet kwijt willen daarin.
Nee, die willen hem per se behouden. En ook omdat ze die droomvoorhoede dan intact kunnen houden. Met Tadic, met Bergwijn, met Brobby. Daar hebben ze gewoon heel veel opties. En dat was vorig seizoen wel een beetje het euvel. In de tweede seizoen zelf. Dat ze verder niet echt goede invallers hadden in de aanval. Want Darami, ja, weet je, die was eigenlijk halverwege het seizoen al wel afgeschreven. En ze hebben eind van vorig seizoen hebben ze bij Ajax te horen gekregen dat naast Tagliafico ook Martinez en Anthony graag een transfer naar het buitenland wilden maken. Martinez heeft dat nog een keer benadrukt toen hij terugkwam van zijn vakantie. En dat is voor Ajax het moment geweest om te zeggen van oké, maar laten we dan maar met United om tafel gaan. Want het heeft weinig zin om een speler die zo gewild is en die ook die ambitie heeft om in de Premier League uit te komen, om die dan aan zijn contract te houden. Zover is het bij Anthony nog niet.
Nee.
En wat ik zeg, 80 miljoen is wel echt heel veel.
Heel veel geld. Ja, aan de andere kant, er komen ook weer spelers binnen. Want er wordt wel geshopt nog steeds de Ajax. Er werd al steeds gezegd, er moet een rechtsback bij komen nog. Daar staat Rens, maar de vraag is, is hij goed genoeg? Jorge Sanchez komt erbij uit Mexico. Is hij dan gelijk voor de basis gehaald of krijgt hij de tijd?
Die zal de tijd krijgen. De vraag is of Ajax die tijd heeft. En daar doe ik mee op. Dat zal afhangen van hoe Divine Rens zich manifesteert de komende weken. En vooral ook de komende maand als de Champions League poolfase van start gaat. Jorge Sanchez is gehaald om met hem te concurreren voor die erfenis van Nusay Mazraoui, zeg maar. Is wel een heel ander type. Want deze jongen, we hebben ook wat mensen gesproken die hem kennen vanuit Mexico. En die zeggen van ja, hij moet het vooral van het verdedigen hebben en minder van het aanvallen. Daar moet hij zich juist in ontwikkelen in Amsterdam. Ja, tel daarbij op dat hij uit Mexico komt, naar een ander continent gaat, zijn nieuwe team nog moet leren kennen, de speelwijze van zijn nieuwe club. Dus ik verwacht eerlijk gezegd dit jaar niet dat hij deze maand al in de basis zal verschijnen bij Ajax. Ik denk dat nog de tijd nodig heeft, waarbij je ook nog moet zien of hij kan aanhaken qua niveau. Hè?
Ja, nee, dat is nog maar de vraag. En dan zijn ze bezig met een Turkse jongen, Kaplan. Die moet dan Per Schuurs gaan vervangen?
Ahmet Can Kaplan, 19-jarige verdediger, mandekker van Trabzonspor. En die wordt gehaald inderdaad om klaargestoomd te worden achter Jurriën Timber. Wat ze nu eigenlijk een beetje met Per Schuurs hebben gedaan. Althans, Per Schuurs was dan de vaste vervanger van Jurriën Timber. Dat is meteen de reden dat hij inmiddels zijn zin heeft gezet op een buitenlands avontuur. Schuurs weet dat zolang Timber er zit, dat hij als centrale verdediger niet aan de bak komt. En hij wil daarom vertrekken. En Ajax heeft al laten doorschemeren dat ze bereid zijn daaraan mee te werken. Al loopt zijn transfer weer vertraging op. Doordat tussendoor Alvarez en Bessie geschorst waren. Maar ik denk dat na Groningen dat er wat meer vaart in zal komen. Hetzelfde geldt ook voor Sean Kleiber. Komt wat voorbij uit Brazilië, uit de MLS zelfs. Zijn oude club Utrecht. Dat al met Ajax heeft gesproken. Clubs uit Championship. Ja, ook hij zal Ajax nog gaan verlaten. En we hadden het net over die Tsolis van Twente. Dat is wel grappig. Want Twente heeft eerder geïnformeerd bij Ajax naar Naji Unuvar.
Ja.
Ook een beetje als schaduwspits hangende linksbuiten. Unuvar wilde toen nog vol voor zijn kans gaan. Dus die heeft Twente on hold gezet. Toen is Twente gaan doorschakelen. Unuvar, die ging voor zijn kans. Raakte geblesseerd in Oostenrijk. En heeft... vervolgens van Schreuder te horen gekregen dat hij op zijn positie van schaduwspits, dan moet hij Kudus, Berghuis, Klaassen, moet hij allemaal voor zich dulden. Dus dat het voor hem wellicht verstandiger is om na een paar jaar jonge Ajax in de eerste divisie ook op zoek te gaan naar een club waar die kan spelen. En dan bij voorkeur in de eredivisie. En daar wordt heel veel naar geïnformeerd. Er zitten ook wat kunstgrasclubs tussen. Daar gaat zijn voorkeur en die van de club ook niet naar uit. Maar ik verwacht dat Unuvar ook deze maand nog verhuurd gaat worden.
Ja, overal bij Feyenoord is het ook al zo. Diemersweg, Hendriksweg. Ja. Iedereen heeft nu de opruiming, de laatste dingen gaan de deur uit.
Ja, dat is ook niet gek. Iedereen gaat voor zijn kans in de voorbereiding. En op het moment dat de oefencampagne erop zit en de competitie weer begint, dan zie je een beetje hoe de kaarten geschud zijn en welke spelers buiten de ploeg vallen. En hoeveel perspectief ze daarbij hebben. Je kunt ook de nummer 12, 13, 14, 15 van de selectie zijn. Met nog best veel perspectief op een basisplaats. Dan is er niet meteen reden om te vertrekken. Maar als je weet dat je daar nog onder zit. Ja, dan hebben spelers wel zoiets van laat mij maar gaan.
Ja.
Ik probeer het elders. En dat geldt bij de topclubs. Gaat dat zo.
Zometeen gaan we nog even kijken naar de Eredivisie speelronde. We beginnen even in de keukenkampioendivisie met de rubriek Op weg naar de Eredivisie. Vandaag dus met Willem II.
Op weg naar de Eredivisie.
In deze rubriek Op weg naar de Eredivisie volgen we wekelijks een trainer uit de keukenkampioendivisie. Dat zijn vier vaste trainers. Vorige week hoorde je Sean Lammers van Heracles Almelo. We volgen Alex Pastoor bij Almere City. En we volgen Rick Kruijs bij zijn debuut als hoofdtrainer bij VVV. Een andere trainer die we volgen hebben we vandaag aan de telefoon. Dat is de man die Willem II gaat leiden. Hopelijk voor de Tilburgers naar de Eredivisie. Zijn naam is Kevin Hofland. Kevin, leuk dat je meedoet aan deze rubriek.
Ja, leuk.
En hoe is het? Hoe bevalt het de eerste weken KKD met Willem II?
Nou ja, goed, het bevalt goed. Hè. Vanavond spelen we de tweede wedstrijd. Maar we hebben natuurlijk al een aantal weken voorbereiding op zitten. Het gaat er steeds beter uitzien. Spelers de nieuwe spelers die binnenkomen. En gewoon even afwachten of er dadelijk nog wat mogelijkheden zijn. Maar met wat we nu hebben. Super naar mijn zin en Alleen ja, we moeten gaan presteren.
Ja, kan je me even meenemen? Want vorig jaar ben je natuurlijk ingestapt bij Willem II op een niet heel prettig moment. Uiteindelijk degradeer je. Wat gebeurt dan in die zomermaanden op weg naar zo'n seizoen in de keukenkampioendivisie? Want je moet dan spelers halen, dat soort dingen allemaal. Wat gebeurt er allemaal?
In die tussentijd is er veel gebeurd binnen de club. Nieuwe posities invullen. Dat gebeurt dan ook natuurlijk in die zomerperiode. Nieuwe technisch directeur, waar ik mee te maken heb. En dan ga je al meteen eigenlijk ongeveer 2 weken daarna, 1,5 week daarna, sta je al in contact naar het, zeg maar, laatste wedstrijd Eredivisie. En dan ga je kijken naar de selectie voor de KKD. Om een zo sterk mogelijke selectie samen te stellen om te gaan promoveren.
Maar dat wil natuurlijk iedereen. Dus je hebt enorme wapenwedloop, toch?
Ja, dat is leuk. Iedereen wil dat. Dus iedereen heeft een uitdaging. Dus dat is, er verandert niks bij ons. Bij ons blijft het ook de uitdaging. Maar het is vooral dan druk. Hè? Veel spelers die persoonlijk willen spreken. Je wil die jongens ook allemaal eigenlijk aan tafel hebben om te kijken wat zijn er voor types. Niet qua spelers, want dat weet je. Maar vooral qua mensen, qua karakter. Dus dat is eigenlijk de hele zomer zo doorgegaan.
En waar zoek je dan in qua mensen en karakter? Want je bent zelf natuurlijk ook wel iemand die, dat noemen ze dan zo'n mooie karaktervoetballer, toch? Leider achterin. Maar wat zoek je?
Wat je echt zoekt, jongens die echt graag voor deze club willen spelen. Maar die ook echt een doel hebben om te promoveren. Nogmaals, we hebben natuurlijk beelden bekeken. En daar haal je ook al veel uit, maar niet alles. Op het moment dat je een gesprek hebt met een jongen. En niet alleen over voetbal, maar ook over andere zaken. Bijvoorbeeld ook privé. Of hoe reageert de persoon op bepaalde stressmomenten. Noem maar op. Dingen die hij goed kan beschrijven. Daar haal je al veel uit. En uiteindelijk, ja goed, je hebt het niet 100% waterdicht. Maar alleen, je hebt wel aan de voorkant, zeg maar, als trainer zijn een stok om mee te slaan als je een jongen ja zegt. En want dan kan je ook zeggen, we hebben in een gesprek hebben dit afgesproken. En dit komt terug. En waarom doe je daar niks mee? En dat zien we nu ook terug met spelers die nu hier nieuw zijn. De manier van trainen, de manier van een dag beleven. Ja, daar waren ze niet gewend. En dat gaat dan met horten en stoten in de eerste 2 weken. Tot ze echt zien dat het rendement oplevert voor hunzelf. Daar gaat het altijd om, het individu. Om die te ontwikkelen. En daarnaast is het mijn taak om er een team van te maken met mijn staf. Ja, dat gaat nu de goede kant op.
Ja, en heb je een beeld hoe je wilt spelen? Ik bedoel, de KKD staat natuurlijk vaak bekend om zo snel mogelijk eigenlijk die bal naar voren krijgen. En daar zitten natuurlijk zoveel ploegen uit de Eredivisie nu in, dat het ook wel een beetje verandert natuurlijk.
Ja, maar goed, maar dat is aan de ene kant misschien ook wel het voordeel, zeg maar, wat je nu hebt met de teams die erin zitten. Je kan als een nadeel zien, er zijn natuurlijk veel kandidaten, zoals jij net al benoemd, die willen promoveren. Aan de andere kant, die ploegen die willen ook allemaal voetbal spelen. En dat willen wij natuurlijk ook, maar ook wetende dat nogmaals een zoek in de Eredivisie, dat het begint met je mouwen opstropen en knokken en als team naar het veld op gaan in een hoge intensiteit. En dan daarna komt pas weer voetbal en er zullen wedstrijden zijn waar je tegen tegenstanders speelt die het spel willen maken, tegen tegenstanders speelt die zich echt ingraven. Nou, en op alle scenario's moet je een antwoord hebben. En ja, dat is wel het leuke nu.
Ja. De eerste wedstrijd was thuis. Hoe was die beleving? Want je voelt toch misschien wel iets van de druk. Of mensen die een beetje gespannen verwachtingen hebben. Wat gaat er gebeuren? Wat heb je daarvan gemerkt?
Uiteindelijk speel je eerste wedstrijd thuis. Met ongeveer 12.000, 13.000 man publiek. Dus dat is wel best wel een kick voor iedereen. En uiteindelijk is de uitslag is teleurstelling. Omdat de verwachtingen natuurlijk heel hoog zijn. Plus het feit dat je met alle respect tegen jong team speelt. Dan verwacht natuurlijk iedereen dat je er zo overheen walst. Alleen ja, dat is niet gebeurd. En dan is achteraf de teleurstelling best wel groot. Maar uiteindelijk aan de andere kant wil je promoveren, dan gaat het niet om, zeg maar, de korte termijn een sprint in te zetten. Maar gewoon de lange termijn om een marathon te lopen. En dat gaat met ups en downs. En daar moeten wij gewoon doorheen om zoveel mogelijk ups te creëren dan downs. En dit was een kleine down, maar ook weer een proces voor ons om te weten van als we de dingen niet doen die we met elkaar afspreken, dat dit als resultaat kan komen.
Ja, nou op naar de volgende wedstrijd in Eindhoven deze keer. Vorige keer was Eindhoven op bezoek bij Jong PSV, nu is het naar FC Eindhoven. En wij spreken elkaar over een week of 4 weer, Kevin. Hopelijk dat die up een beetje gevonden is voor jullie.
Ja, dat gaan we ons best doen.
Heel goed. Dankjewel. Tot over 4 weken, Kevin. Dankjewel, hè.
Is goed, graag gedaan.
Dat was Kevin Hofland. Dan gaan we even kijken naar het programma in de Eredivisie. Ik zat mij te bedenken, Ajax speelt tegen Groningen. Die Strand Larsen, Die staat in de belangstelling van Championship Club Middlesbrough. 11 miljoen is al geboden. En toen hebben ze gezegd bij de Groningen, nee, doe maar 13. Toen zeiden die Engelsen, nou dan niet. Maar dat speelt toch bij zo'n Strand Larsen toch ook een beetje in de kop, toch?
Ja, ja, wat was er aanvankelijk geboden?
Nou, ze kwamen tot 11, maar ze hebben gezegd, we willen 13. Dan hebben ze ook met hem overlegd. We willen 13 hebben voor je.
Maar 11 is toch een hartstikke mooi bedrag voor Strand Larsen, of ben ik nu gek?
Maar ja, als je de 13 nodig hebt, weet ik ook niet, maar ze denken,
ik heb bij Flederis af en toe het gevoel dat het hem naar zijn hoofd stijgt. 11 miljoen is toch een schitterend bedrag voor Strand. Ik vind dat al heel wat.
Maar je moet dan wel een spits terughalen, want Flederis heeft natuurlijk wel één probleem.
Dat kan niet met 11 miljoen, Jan.
Nou ja, je ziet hoeveel ploegen nu problemen hebben om een spits überhaupt te halen, toch?
Oké, maar voor mij moet een club als Groningen in staat zijn om voor een paar miljoen een prima spits op te halen.
Ja.
Maar goed, ja, ik kan me inderdaad wel voorstellen dat een kopje gaat zitten. De teleurstelling dat je, ik wil het geen droomtransfer noemen, het is wel Championship. Maar zo'n Strand Larsen, die heeft dan waarschijnlijk al met die club gesproken, met de trainer gezeten. En die bereidt zich dan langzaamaan voor op zo'n overstap. En ervan uitgaande ook dat de clubs er wel uit gaan komen. Dat is dan nu niet het geval. Ja, dan moet je even schakelen. Dat is doorgaans bij een Scandinavische jongen wel wat makkelijker dan bij een Zuid-Amerikaan, om maar wat te noemen.
Ja, of een Italiaan met een beetje temperament.
Ja,
ja, nee, dat is waar. Dat snap ik. Welke wedstrijd kijk je uit in de Eredivisie in deze speelronde? Is er een wedstrijd los van Ajax-Groningen waar je naartoe moet zakelijk, waarvan je denkt, ik ben benieuwd wel naar deze ploeg hoe het nu gaat? Je hebt natuurlijk vrijdagavond Excelsior Vitesse. Je hebt in het weekend zaterdag heb je Eagles, PSV, Utrecht, Cambuur, Emmen RKC en Feyenoord Heerenveen. En zondags Volendam NEC, Ajax Groningen, Twente Fortuna en Sparta AZ.
Nou, er zit niet meteen een affiche bij waarvan ik zeg, ja, ik ben vooral natuurlijk op de focus vooral op Ajax.
Nou ja, Eagles.
RKC. Ik vind het begin Go Ahead een beetje, ja, dat weet ik niet hoor. Het seizoen is pas net begonnen, maar je kent er ook zo weinig spelers. Er zit ook niet... Zitten op voorhand ook niet een paar bij waarvan je zegt van, nou weet je, daar ga je voor naar het stadion of die moeten we in de gaten houden. Ze hebben hun beste spelers, hebben ze kocht aan eigenlijk subtoppers Groningen, Utrecht. Dus ja, ik krijg het gevoel dat Go Ahead dit seizoen een beetje grijze muis gaat worden.
NEC, debuut van Jasper Cillessen, vraagteken.
Ja, en waar ik dit seizoen wel benieuwd naar ben, we hadden het net over Go Ahead. Een feilloos seizoen, zeg maar, na de promotie was toch ook wel voor een groot deel toe te schrijven aan Kees van Wonderen. En ik ben heel benieuwd of hij die lijn door kan trekken bij Heerenveen.
Ja.
En weet je waar ik aan zat te denken, Jan?
Nou?
Had een Heerenveen niet gewoon een Dallinga moeten ophalen?
Nou ja, het gekke is, Ferry de Haan heeft Dallinga zelf naar Excelsior gehaald in de tijd.
Ja.
Dus hij kent de voorwaarden, hij kent het contract. Misschien is het ook, ja, zeg je dan, het is niet chic als je dat allemaal kent dat je hem dan haalt, maar... Ik had het ook niet heel gek gevonden, maar kennelijk durfden mensen het niet aan of waren ze te laat. Hè? Want Toulouse was natuurlijk vrij vlot erbij en daar scoorde hij gelijk in die eerste wedstrijd.
Ja, en ik zeg dat ook omdat misschien, voor hoeveel is die verkocht? 2,5 geloof ik?
Ja, 2,5, 3 volgens mij.
Ja, en dat prijskaartje kan afschrikken, maar ik zie het ook niet echt als een risico.
Nee.
Want ik denk dat dit juist een kans was voor clubs om gewoon een veelvoud aan een speler te gaan verdienen. Ik denk dat als Dallinga bij Utrecht had gezeten bijvoorbeeld, dan denk ik dat hij op 20 goals was uitgekomen. En na een seizoen of twee voor misschien wel 10, 15 miljoen was verkocht.
Ik had wel stiekem gedacht dat AZ, bijvoorbeeld of Feyenoord, dat die hem hadden gekocht als tweede spits. Dan heb je nu Danilo, dan kan je die doorverkopen en dan laat je die hoek. Maar dat is niet gebeurd. Ja, en zit nu in Frankrijk. Ja. Maar het is toch jammer dat dat soort jongens na één goed seizoen eigenlijk Nederland alweer kwijt zijn.
Maar goed.
Ja.
Daar hebben clubs niet gedaan. Ik weet ook niet of hij ongeduldig was en niet wilde wachten op een Nederlandse subtopper of topclub.
Hey, wat ik mij nog afvroeg voor dit weekend. Zou Burak Yılmaz voor de camera verschijnen als hij weer een vrije trap erin schiet deze week? Wat denk jij? Dat is een beetje de vraag van dit weekend, hè?
Dat moet zijn. Dit gaat een terugkerende rubriek.
Ja, tuurlijk. Ja, nee, dat denk ik ook. Ik denk namelijk, ik zou als ik nu Fortuna zou zijn, ik zou hem dus steeds voor de camera weghouden.
Ja, ik was erbij en zit dat bij. En die perschef die kwam op een gegeven moment de perskamer binnengelopen. Met de vraag of wij nog mensen van Fortuna wilden spreken. Zeg maar de Ajax-volgers.
Ja.
En het antwoord was, nou voor Burak willen we best even naar beneden lopen. Voor Burak Yılmaz. En zijn antwoord daarop was van, Burak praat niet met de pers. Dat doet hij niet omdat we verloren hebben. Laten we het houden op winnaarsmentaliteit.
Dit is nu al rubriek. Ja, is nu al rubriek.
Dat moet van bovenaf moet dat aangepakt worden. Het zei de clubleiding, de persafdeling, die moeten even met hem gaan zitten. Van, joh, weet je bent ons grootste paradepaadje. jij kan deze club nog meer promoten als je even na een goed optreden en een doelpunt of twee met de pers gaat praten. Weet je, dan staan alle kranten en de media, die staan weer vol met Fortuna en Burak Yılmaz. We hopen dat jij af en toe de moeite wil nemen om toch met een paar cameraploegen en wat journalisten gaat praten. En het is over het algemeen, dat zie je ook, hè. Hoe groter de speler, hoe minder interviews die afgeeft. Ik hou dat bijvoorbeeld bij Barcelona, hield ik dat altijd in de gaten. Maar ik denk dat Messi één keer per seizoen een keer de moeite nam om als hij dat journaaien na de wedstrijd passeerde, om even te blijven staan en een paar vragen te beantwoorden.
Ja.
En verder, ja, weet je, dat staat soms ook in contracten dat het een verplichting is om met de pers te praten. Maar joh, iedereen lapt het aan de laars. En spelers zijn wat dat betreft ook groter dan de club, hè?
Nou, de beroemde truc is altijd dat ze de kleedkamer uitlopen, telefoontje aan de oor en dan dwars door de mixzone lopen.
Ja, precies. Ja. En Thomas Müller deed dat ooit met een paspoort.
Ja.
Deed hij net of het een telefoontje was. Ja, die trucs, die kennen ze nu allemaal. Eigenlijk is het ergens ook bespottelijk, omdat die gigantische salarissen die zij verdienen, die danken zij ook aan de supporters en de media. Wij zijn het doorgeefluik naar de supporters toe. Zo wordt die sport groot. Zo gaat er heel veel geld in om. En kunnen spelers gigantische bedragen verdienen. Dus ergens is het ook een verplichting om met de pers te praten. Maar goed, dat lappen ze aan hun laars. En het blijkt voor clubs verrekt lastig te zijn om ze op andere gedachten te brengen.
Nou, gaan we terug naar het verleden tot slot van deze podcast.
Het historisch feitje.
Want toen spraken de grote gewoon nog keurig met de media.
Los van de competitie die hier natuurlijk vele malen sterker is. Maar gewoon alles eromheen. De professionalisme, hoe dingen hier uitgevoerd worden. Ja, dat is gewoon vele malen groter.
Een voorbeeld.
Nou, vele malen groter. Wie was dit?
Wesley Sneijder.
Juist. En waar ging dit over?
Ik denk naar Real Madrid.
Helemaal correct. Het is juist. 12 augustus 2007. Wesley Sneijder heeft zijn 5-jaar contract getekend bij Real Madrid. Wordt voor een kleine 27 miljoen overgenomen door Ajax. Van Ajax door Madrid. Ik moest trouwens wel bedenken, ik zat dit fragment terug te kijken in mijn speurtocht naar het feitje. En toen zei hij in het interview met Sjoerd de Vos dat hij eigenlijk een week ervoor naar Valencia zou zijn gegaan. Valencia had ook naar hem geïnformeerd. Maar die haakte uiteindelijk op het allerlaatste moment af. En een week later belde Madrid op en zeiden ze, kom maar bij ons. Dus het had mijn haar geschild of was gewoon in Valencia terechtgekomen, hè, Wesley Sneijder.
Dat wist ik niet eens.
Nee, maar die waren dus een week daarvoor. Waar was dat de ploeg waar dat hij dacht, ik ga naar Valencia. Ja. Ging niet door en toen werd het Madrid.
En vandaag ging het ook mis, hè, met Valencia. Zijn ze nooit meer bovenop gekomen.
Ja.
Het mislopen
van Wesley Sneijder.
Ja. En daar werd het voor kwaad tot erger.
Ja, daar begon het in 2007. Ja. Goed. Johan, ik wens jou een heel mooi voetbalweekend. En iedereen een mooi voetbalweekend. En komende maandag zijn we weer terug met een nieuwe AD Voetbalpodcast. En blikken we terug op dat alles wat we weer gezien hebben.
Oké, tot de volgende.